Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij zingen Psalm 8, de versen 1 en 4. Psalm 8, de versen 1 en 4. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen. En mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Gemeente, willen wij nu het woord van de Heere openen. We willen lezen Genesis hoofdstuk 3 en we lezen de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. En daar lezen wij Gods woord aldus. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen zullen dezes hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. En toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. En toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welken ik u gebood dat ge daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we daarna Psalm 31, vers 19. 31, vers 19. En dat een ieder in zijn of haar hart spreken: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, wij willen nadenken over zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Zullen we dan nu samen zondag 3 lezen? En daar belijden wij dan met de kerk in zondag 3. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Willen we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heilige drie-enige God, gij die goed zijt in al uw weg en werk, en gij die uw barmhartigheid vertoont aan ons op zoveel wijzen, wij die zoveel ontvangen ver boven wat wij verdienen, we zeggen u hartelijk dank dat we vanmiddag hier in de kerk mogen zijn. We zeggen u dank dat we in vrijheid mogen opkomen onder de verkondiging van het evangelie. En we belijden u, Heere, dat wij het niet verdienen, dat wij het verzondigd hebben op zoveel wijzen. We mogen het u wel zeer persoonlijk belijden dat wij uw wet geschonden hebben. Wij vragen u of u daar ons een besef van wil geven. Ook nu we daarover willen nadenken in de Heidelberger Catechismus. Want Heere, we belijden u dat wij van nature goed van onszelf denken. En terwijl u ons zegt dat het niet goed met ons is. En we belijden u dat we dan de schuld willen werpen op uw wet, dat uw wet te streng zou zijn. Of wanneer we dingen die zien die verkeerd gaan, dan willen we zelfs u daar de schuld van geven. Net zoals Adam in de hof zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij verleid. Wij zijn zo boos en geneigd tot alle kwaad, tot liegen en bedriegen en vooral in het geestelijke. Misschien door uw genade zullen we niet bedriegen in het dagelijkse leven. Maar dan zijn we toch nog van nature meesters in zelfbedrog. Onszelf maar goed u voorstellen. En dat we niet eerlijk voor u zijn. En daarom bidden wij u om de macht van uw Heilige Geest. Dat hij ons mag laten zien wie wij zijn en wat wij in Adam geworden zijn. Opdat wij eerlijk de feiten onder ogen mogen zien. En dat mogen we wel in het bijzonder doen, omdat het niet uw doel is om ons dan in die ellende te laten. Maar dat u ons het leven voorhoudt, dat u geen begeerte hebt in de dood van de goddeloze, maar dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. O, wat een liefde van uw kant, dat u tot ons komt met het leven, met het behoud, met overvloed, met genade voor genade, en dat alles vanuit uw volheid. O Heere, wij bidden u, of u ons genade wil geven, dat wij de zonde in ons leven mogen zien en herkennen, en dat niet alleen de openbare zonden, die ook anderen kunnen waarnemen, onze ongeduld, onze ondankbaarheid, woorden die we spreken die we nooit hadden moeten zeggen, en misschien wel andere vormen van uitbrekende boosheid. Maar Heere, geef dat we ook mogen zien dat inwendige, het innerlijke, het verborgen kwaad wat in ons huist, waar een ander niets van merkt, maar dat we wel in ons eigen hart voelen, eigen wijsheid en boze gedachten. O Heere, we belijden u dat wij verdorven zijn. Geef dat we dat ook mogen zien en erkennen. Maar dat wij door de majesteit van uw Heilige Geest ook vernieuwd mogen worden. We bidden u daartoe om dat wonder van de wedergeboorte. En we bidden u om het nieuwe leven in ons midden gewerkt door uw Heilige Geest. Opdat we niet alleen uiterlijk zullen leven overeenkomstig uw woord, maar dat we vooral innerlijk dat zullen doen. Want de mensen van de wereld kunnen ook nog deugdzaam en beschaafd zijn. En er zijn heidenen geweest die heel beschaafd waren. Maar Heer, het gaat niet om een uiterlijke, deugdzame wandel, maar het gaat om het hart, dat het hart gereinigd zou worden. En dit vormt de strijd voor uw volk en kinderen, omdat ze zien dat ze die oude natuur niet kwijtraken. En dat vormt ook de droefheid in het geestelijke leven, dat ze niet zijn die ze behoren te wezen. Heere, geef dat we met dit alles bij u terechtkomen. Heere Jezus, u hebt de levendmakende Heilige Geest verdiend. O, laat uw geest in onze harten mogen wonen en werken, in het bijzonder van uw volk en kinderen, wanneer ze in de strijd zitten tegen de verdorven eigen ik. Schenk hen genade. Schenk hen de geestelijke wapenrusting. Schenk hen uw geest te smaken uw zaligheid. En dat ze gereed zijn om in uw wegen te wandelen. En dat ze beschermd worden door het schild des geloofs. En dat ze het zwaard des geloofs, het zwaard des geestes hanteren, het welk is uw woord. O Heere, wij vragen u om uw genade. En ieder van ons in persoonlijke omstandigheden. Wij bidden u om genade, om uw trekkende kracht, om uw opzoekende liefde, om uw ontferming over een ieder van ons. Heere, draag de gemeente. Het is uw gemeente. Heere, wilt u voor haar zorgen. Ook hen die moeite doormaken. Daar waar pijn is. Daar waar nieuw leven verwacht wordt. En er moeite is. Daar waar de ouderdom is en misschien wel de eenzaamheid, daar waar teleurstelling is, daar waar een uitzien is naar u en het lijkt alsof u zich verborgen houdt, dat u een vreemd werk doet. Heere, wilt u overkomen met de majesteit van uw Heilige Geest? Wilt u zielen in de ruimte stellen en daarin uw naam verheerlijken, opdat er uw naam geprezen mag worden? Heere, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben vanwege de economische toestand van ons land. We bidden u voor hen die moeite hebben met het dagelijks werk, of die geen werk hebben. We vragen u of u zelf leiding wilt geven. Er zijn er verschillenden in de gemeente. Heere, u hebt toch alles onder uw bestuur. Leer ons ootmoedig te zijn. Leer ons te buigen voor u. En leer ons te beseffen dat we nergens recht op hebben. En wilt u zelf wegen openen en gebeden verhoren. Want u hebt het toch in bijzonder tot uw volk en kinderen gezegd: zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zou u dat woord willen vervullen, ook bij hen in ons midden waar moeite is ten aanzien van de dagelijkse levensonderhoud. Zegen de jonge mensen, de catechisaties deze week, de jeugdvereniging vanavond en ook de bespreking zaterdagavond met de jeugd. Heere, wilt u goede avonden geven en wilt u geven dat onze jeugd ook eerlijk voor u zal zijn en dat ze van harte u zullen zoeken en u zullen vinden en dat ze de parel van grote waarde vinden waar ze een leven lang zich over mogen verheugen. Want u geeft werkelijk het zaligst lot. Gij geeft werkelijk het beste, omdat u de bron bent van alle goed. En buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf en een ongelukkig leven hier op aarde. Trouwe God, wilt u weerstand die er kan zijn wegnemen? En wilt u ook onze jongeren zeer gewillig doen zijn in de dag van uw kracht? In de dag ten tijde van uw Heerkracht wil werken, krachtig trekken. Heere, wees ook bij hen waar er psychische moeite en nood is. Wilt u daar verlichting schenken, uw ontferming geven? Ook daar waar moeite is met de opvoeding van kinderen of waar pijn is ten aanzien van de kinderen, wilt u vertroosting geven. Zegen vaders en moeders in het opvoeden van hun kinderen. Sterk hen daarin. Zegen mannen en vrouwen in hun huwelijksleven. Geef dat er liefde is ten opzichte van elkaar en het samen voorgaan en zoeken van u de Heere. Geef liefde door uw geest gewerkt. En hen die alleen staan, u kent ook hen. Ook de moeite, het verborgen leed wat er is, schenk vertroosting, uw nabijheid. Want Heere, gij zijt ons toch tot hulp en tot een schild in het strijdperk van dit leven. En u geeft toch het zaligst lot. Laat het ook beleefd mogen worden, ook door de moeite heen. Heere, zegen ook hen die geen kinderen hebben en die er zo naar verlangen. Zoudt u nog een moederschoot willen openen. En zoudt u nog wonderen willen doen? En zoudt u tot die tijd de liefde tot elkaar willen verdiepen? En zelf uw genade geven? Heere, gedenk hen die getrouwd zouden willen zijn. En die ook zoeken naar iemand die u vreest. Wilt u zulke gebeden verhoren? En ook daarin een voorzienend God zijn. We hebben zoveel noden, zoveel vragen, maar u kent ons allemaal. Geef dat te midden van al de nood van het leven, dat we onze weg op u, de Heere, wentelen. Zegen ons dan thuis als we meeluisteren via de kerktelefoon. En misschien zijn er ook die op afstand meeluisteren. Gekend en waar ze ook zijn, in andere landen wellicht, ontferm u over hen. Zegen ook geliefden die aan het werk zijn in andere landen. U kent hen. We bidden in het bijzonder voor Hessel en Kobi in Botswana. Versterk hen daar. Schenkt u gezondheid en kracht en zegen het werk in een rijke mate. Breid uw kerk overal uit. We denken aan het werk in Gent. Laat dat werk daar ook door broeder van Luttikhuizen gezegend mogen worden. En geef dat daar ook de gemeente geplant en versterkt mag worden. Zegen ook het werk hier op het eiland onder de verslaafden. En wilt u hem in het bijzonder die daarvoor vrijgesteld is, zegenen. En laat er licht verspreid mogen worden, ja door de kerken heen. Wil nog opwekkingen geven, te midden van de verschillende kerken en gemeenten. Laat uw groot en heilige naam geëerbiedigd mogen worden, ook hier op Flakkee. Maar door heel ons land heen. We bidden voor onze regering en onze overheid. En we vragen u om uw wijsheid voor hen. We bidden om uw ontferming over de kerk wereldwijd, ook daar waar uw kerk vervolgd wordt, waar uw kinderen geslagen worden, waar ze gedood worden. Heere, wilt u ze toch in alles nabij zijn, hen moed en krachten geven en laat uw kerk niet gedood worden, maar dat het mag opbloeien overal ter wereld. Heere, zoveel te bidden. We bidden om uw eer, om de uitbreiding van uw koninkrijk, om het uitzenden van jonge mannen die uw woord zullen verkondigen in betoning van geest en kracht. Heere, we bidden om Israël, om haar bekering. We bidden om uw eer, om het welzijn van uw kerk. Hoor ons gebed. Neem weg al onze zonden. We zijn niet waard hier te staan of te zitten. Versterk onder de bediening van uw woord. Gedenk ons in deze dienst, in het orgelspel, het werk van de koster, zegen de kerkenraad en uw dienaar. Om Christus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 19, de versen 3 en 4. 19, het derde en het vierde vers. Thank you. Geliefde gemeente, vorige keer enkele weken terug zagen we in zondag 2 dat de mens Gods wet niet gehoorzaam is. En ook zagen we dat hij dat ook niet eens meer kan. En dat is nou de oorzaak van het ongeluk van de mens. Waarom voelt de mens zich zo vaak onvoldaan, ongelukkig? Dat is omdat de mens Gods wet niet lief heeft en daar niet naar leeft. Want Gods wet is rijk. Gods wet is heerlijk. Het is in feite een wandelen in het licht van God. Gods wet is zoeter dan honing. En het verspreidt een schoner glans dan de zon. En dat zingen we van in Psalm 19. En Gods wet is goed, want het vertelt ons dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze kracht, met heel onze geest en onze ziel. En dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. En we zagen vorige keer dat onze ellende is dat we niet leven vanuit de gehoorzaamheid aan Gods wet. En daarmee is ons leven getypeerd als een ronddwalen in de duisternis. Van nature liggen we verloren en zijn we dood in overtredingen en misdaden, omdat wij niet leven vanuit het principe van Gods liefde. En dat zien we overal om ons heen. Dat ziet u in de kranten. Dat ziet u vanwege al de conflicten die er kunnen zijn tussen mensen. De spanningen, frustraties, egoïsme, moeite, de immoraliteit, hebzucht, de verwaandheid, de ondankbaarheid, het geweld, de tranen, het lijden, de dood. Men leeft niet volgens een principe van Gods wet, van liefde. En we zijn dat vermogen ook kwijtgeraakt door onze val in Adam. En dat heeft de catechismus ons uiteengezet in zondag 2. En dan komt onmiddellijk de vraag naar boven: hoe komt het dat ik zo ben? En dan komt het heel diep vanuit ons binnenste naar boven, als we zo met deze zaken bezig zijn: heeft dan God me misschien zo gemaakt? Dat is een vraag die hoeven we niet te onderdrukken. Dat is een vraag die we mogen stellen, zolang we die maar ook eerlijk en bijbels behandelen en beantwoorden. Want de vraag is dan: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Met andere woorden, heeft God mij als een slechte boom gemaakt, dat ik alleen maar slechte vruchten kan voortbrengen? Ja, dan kan ik het ook niet helpen dat ik tegen Gods wet van liefde zondig, want God heeft me zo gemaakt. En er zijn er heel wat die denken dat het zo is. Zij logenen de val in Adam. Moderne theologie, de evolutie en allerlei dwaalleraren waarvan ik de naam niet eens wil noemen, die de kerken geïnfecteerd hebben met hun leringen. Die zeggen: de mens is in feite zo geëvolueerd, zo geschapen, zo is hij nu eenmaal. Zo is hij tot stand gekomen als een zondig mens. Maar ja, waar blijft u dan met de schuldvraagstuk zitten? Waar blijft u dan met de val? Als er geen val in Adam is, dan ben ik ook niet schuldig, dan kan ik het niet helpen. Dat ik niet de sterren kan plukken van de hemel, dat is omdat de Heere mij dat vermogen nooit gegeven heeft. En dat zal de Heere mij ook nooit kwalijk nemen. Maar als ik ook zo geschapen ben dat ik niet kan liefhebben, dan kan de Heer me dat ook niet kwalijk nemen. En zo komt de hele schuldvraagstuk van de mens op zijn rug te liggen. En daarom is het belangrijk dat we die vraag, deze vraag van de catechismus, heel goed onder ogen zien. Heeft God me dan al zo boos en verkeerd geschapen? En dan zegt het antwoord nee, helemaal niet. Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. En nu moeten we een stapje terug. En dan kijken we voor een moment naar Gods kracht in de schepping. God schiep hemel en aarde. En dat is een rijke belijdenis. De Heere God heeft alles tevoorschijn laten komen. Alle dingen komen van God en alle dingen weerspiegelen iets van Gods majesteit. En als we nu met de bril van Gods woord, zegt Calvijn, gaan kijken naar de schepping, dan ziet u overal de majesteit en de macht van God. In de dieren, in de insecten, in alles. Alles is zo heerlijk gemaakt. De bomen die zelfs nu al met dit weer beginnen uit te botten. Alles is zo met orde geschapen. Zo'n plant, zo'n boom. Het is alles zo wonderlijk. En als u naar het zonnestelsel kijkt en alles is precies op dezelfde afstand ten opzichte van elkaar als de aarde nou iets dichter bij de zon was of iets verder weg bij de zon vandaan stond, dan was het leven hier onmogelijk. Maar alles blijft precies zo, want God is een God van orde. De Heere zorgt voor het licht, de Heere zorgt voor de warmte, de Heere zorgt dat regen en zonneschijn komen en dat zaaitijd en oogsttijd zullen doorgaan tot op de dag van zijn wederkomst. Het spreekt alles van orde, want God is een God van orde. En u ziet dat al Gods werken zo gevarieerd zijn. Wij kunnen alleen maar 1000 auto's maken die precies op elkaar lijken. Wij zijn eigenlijk maar heel saai. Maar God is zo heerlijk. Elke boom is anders. Elk mensengezicht is anders. Het is een wonder. Als we het niet zouden zien, dan zouden we niet geloven dat dat mogelijk is. Miljarden mensen. En ze zijn allemaal anders. En alles is toch zo in orde, in de zin dat er een orde weerspiegeld wordt. En als u dan naar de mens ziet, het meest edele van al Gods schepselen, het heeft iets gemeen met God dat planten en dieren niet hebben. En dat is dat God de mens de levensadem heeft ingeblazen. En door de geest van God keek de mens naar alles wat hij kon zien rondom hem. En kon hij luisteren en besefte hij, dit alles komt van God. En prees hij en verheerlijkte hij God in alles wat hij rondom hem zag. En door dezelfde geest van God kon de mens ook naar de Heere God luisteren en zijn wil begrijpen en zijn wil doen en hem aanbidden. En door de geest van God begrijpt de mens dat hij onder God gesteld is met de roeping om God de eer te geven. En weet de mens wat goed is en wat kwaad is. Want de Heidelberger Catechismus zegt dat God schiep de mens goed en naar zijn eigen beeld in ware gerechtigheid en heiligheid. God schiep de mens naar zijn eigen beeld en dat is nou zo bijzonder. Dat lezen we in Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat is nou zo belangrijk, want dan zien we wie eigenlijk de mens is. Het beeld van God is van fundamentele betekenis. Tegen de achtergrond van het beeld van God beseffen we onze diepe val. En beseffen we ook waartoe de Heere ons wil herscheppen. En dan zien we ook wat het doel van ons leven is. Het is van fundamenteel belang dat we beseffen wat het beeld van God is. God schiep de mens in ware gerechtigheid en heiligheid. En die ware gerechtigheid betekent dat de mens goed was, zonder zonde. Hij was liefdevol. En ware heiligheid betekent dat de Heere God de mens volledig toegewijd was. Ik moet zeggen dat de mens God toegewijd was. En dat de mens dat ook wilde. En voor Gods aangezicht leven. God had de mens lief, maar de mens had God ook lief. En de mens wilde voor Gods aangezicht leven. En had vreugde in God. En had gemeenschap met God daar in het paradijs. De mens verheugde zich in God en de mens was in God. Hij bewoog zich in God. Dat betekent niet dat de mens nou een deel van God was. Dat de mens vergoddelijkt was. Dat gebeurt nooit. Er is een transcendentie van God. God is hoog verheven boven de mens. Maar het betekent wel dat de mens gemeenschap met God had. En wandelde in liefde met God. En de mens had ware levensvervulling. Want hij leefde in God en bewoog zich in God. Om een voorbeeld te geven, als u een vis vangt en u sleept de vis op het droge, wat gaat dat beest doen? De vis gaat heen en weer flapperen en wil weer terug in het water, want hij vindt het helemaal niet goed daar. Voelt zich helemaal niet lekker. Ja, maar als u de vis weer loslaat in het water, dan zwemt het weg. Voelt zich op zijn gemak. Nou, zo is met de mens ook. Als de mens bij God vandaan is, dan zijn we onvoldaan. Dan hebben we geen vrede. Want we zijn die oorspronkelijke gemeenschap met God kwijt. En dan kunnen we alle mogelijke andere dingen wel bedenken om onze aandacht af te leiden. En de wereld doet het als nooit tevoren. En om de mens maar bezig te houden. Maar de mens heeft toch geen vrede. Want wanneer u nou de mens uit die sfeer van Gods geest en ware gerechtigheid en heiligheid weghaalt, dan wordt hij onrustig. Dan beseft hij dat hij zonder God is. Zonder God is de mens zwak. En ziekelijk. En wordt hij weggedreven in de dood. En dat leidt tot de eeuwige dood. In buitenste duisternis. En dat is er nu wat er van de mens geworden is. De mens heeft nu precies deze verandering in zijn eigen bestaan veroorzaakt. Nu is de mens geworden als een vis uit het water. Hij voelt zich rusteloos en ellendig, schuldig en verloren, geestelijk dood, dood in de misdaden en de overtredingen en de zonden. En nu zien we hoe belangrijk de wedergeboorte is. Want wat gebeurt er in de wedergeboorte? God gaat die mens weer terugplaatsen in de sfeer van Gods heilige geest. Hij wordt geboren uit de geest. Hij wordt overgezet vanuit de dood in het leven. Hij wordt overgezet vanuit de duisternis in Gods wonderbaar licht. Hij wordt geplaatst in het leven dat Christus voor hem verdiend heeft. Door zijn lijden en sterven aan het kruis. En nou is de mens weer terug in de sfeer van ware gerechtigheid en heiligheid. En de angst voor God is weggenomen en in plaats daarvan is er liefde weer tot God gekomen en is de mens ook, heeft het verlangen om met God te zijn en om voor God te leven. Er komt vertrouwen in God en hij begeert de Heere te volgen al de dagen van zijn leven. Zo wedergeboord, om datzelfde beeld maar te gebruiken, is die vis te nemen en weer uitzetten in het water. En de ziel die wedergeboren wordt, komt weer in de gemeenschap met God te leven en smaakt een zoetheid en een liefde en een blijdschap en een vrede die de wereld nooit kan geven. En dan is de ziel weer thuis. Het verheugt zich in wat liefdevol is en wat zuiver is en wat heerlijk is. Het kent God. De ogen worden geopend voor wie God is. En zo was de mens oorspronkelijk geschapen. En in de wedergeboorte wordt de mens weer geplaatst in een levende band met Christus. En dat leest u bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat is heel belangrijk. Dat in hem. Want het geheim van blijdschap en gerechtigheid en heiligheid, dat ligt voor ons in hem, in Christus, in God. En dat is daarom belangrijk, omdat dat de afhankelijkheid laat zien. Want om even weer naar Adam te kijken, toen Adam geschapen werd, werd hij geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar het betekent niet dat de mens, het betekent niet dat die ware gerechtigheid en ware heiligheid in Adam gelegd werd. Nee. Dan zou Adam onafhankelijk geweest zijn. Misschien wat moeilijk. Maar er is een verschil. Of Adam was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Het is niet zo dat ware gerechtigheid en heiligheid in Adam gelegd werd. Dan zou Adam vergoddelijkt zijn geweest. Dan zou Adam onafhankelijk geweest zijn. En dan had hij onafhankelijk van God kunnen leven. Maar nee, de Heere God heeft Adam gemaakt in afhankelijkheid van zichzelf. En daarom werd Adam geschapen in ware gerechtigheid, in ware heiligheid, in God. En die gerechtigheid en heiligheid kon tot ontplooiing komen vanwege die band die Adam had met God. En nou in de wedergeboorte, als een zondaar overgezet wordt, dan wordt hij geplaatst in Christus. Dat betekent in diepe afhankelijkheid van de Heere Jezus. En dan wordt hij in principe weer geplaatst in diezelfde sfeer van gerechtigheid en heiligheid. Maar het is enkel in Christus. Dat betekent dat ook Gods volk nu weer afhankelijk is van Christus. Gods kinderen, u bent afhankelijk van de Heere Jezus Christus, ook na de wedergeboorte, ook wanneer u in principe dat beeld van God weer terugkrijgt, al is dat aan deze zijde van de graf nog steeds onvolkomen vanwege onze zonde en ongerechtigheid, maar het principe ligt er, maar het is altijd in Christus, in afhankelijkheid van de Heere Jezus. Kijk, als nou de mens dat beeld van God in zichzelf zou hebben, dan zou die onafhankelijk zijn. En dat is nou Wat de semi-Pelagianen zeggen en de Arminianen zeggen en de Pelagianen zeggen. Nou wordt het allemaal moeilijk, zegt u. Maar het is niet zo heel moeilijk. U weet het wel. De Pelagianen, dat zijn de navolgers van Pelagius. Dat was een Britse monnik. Hij leefde omstreeks het jaar 400. Hij heette eigenlijk Morgan. Hij woonde in Rome en hij bedacht een leer waarbij hij zei, de mens is zoals hij geboren wordt, is hij zuiver, is hij goed. En als je nou die mens nou aan goed opvoedt, dan wordt het een goed mens. Dat was Pelagius. En er zijn er heel wat nu, zonder dat ze het weten, die zijn aanhangers van Pelagius. Als u nou een boek over sociologie of psychologie opent, dan wordt dat vaak uitgelegd, die hele wetenschap wordt uitgelegd, op grond van de basis dat de mens goed is. En dan moeten we de mens maar onderwijzen en leren, en we moeten de mens maar counselen, en dan wordt het een heel goed mens. Ja, dat wordt nu in de moderne wetenschap nog steeds gezegd. Maar het is Pelagius, het is een oude dwaling. Maar daarnaast heb je de semi-Pelagianen. Dat is hetzelfde als de Arminianen. En dat is hetzelfde als Rooms-Katholieke theologie. Dat is allemaal semi-Pelagiaan. Wat bedoelen we daarmee? Nou, semi betekent half. Dus het is de helft van Pelagius. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat de mens nog wel geboren is in zonde en dat hij erfschuld heeft en de mens is niet goed. Maar nou geeft God die mens kracht. Dus dan legt de Heere in die mens zijn geest of kracht of het vermogen om God te zoeken en God te dienen. Maar let op, het wordt in de mens gelegd. En iedereen krijgt dat. Dus iedereen heeft nou ook het vermogen om voor de Heere Jezus te kiezen en goed te doen. Want God heeft alle mensen dat vermogen gegeven in de mens. Onafhankelijk van God. Maar dat is onbijbels. Zo werkt de Heere helemaal niet. Want de apostel zegt in hem, in Christus. Dat nieuwe leven wat de Heere geeft, dat is in verband met Christus. De mens wordt overgezet in het nieuwe leven in de Heere Jezus. En door de Heere Jezus heeft hij deel aan het beeld van God. En door de Heere Jezus kan hij leven. Door de gemeenschap met Christus kan hij leven. Hij heeft dagelijks een nieuwe kracht van de Heere nodig en nieuwe genade van de Heere nodig. Hij kan niets zonder de Heere Jezus doen, want hij is afhankelijk van Christus in alles. In het ontvangen van geloof, in het beoefenen van het geloof, in het navolgen van de Heere, in het voortbrengen van geestelijke vruchten. Het is allemaal in afhankelijkheid van God. En nou leert zondag 3 ons dat de mens naar het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen. Dat de mens de weerspiegeling was in het paradijs van Gods schoonheid. Van Gods heerlijkheid. En zodoende had de mens ook een drievoudige roeping. Hij moest een profeet zijn, een priester en een koning. En dat leest u nou niet met die woorden, maar er komt het wel op neer. Dat leest u in antwoord 6. Want waarom heeft de Heere God de mens geschapen? Opdat hij God, zijn schepper, recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Nou, dat betekent eigenlijk, wanneer hij God zijn schepper recht zou kennen, dat ziet op het profetische, dan kent hij God. En als er dan staat, opdat hij God van harte zou liefhebben, dat ziet op het priesterlijke. Dat hij een priester is, zichzelf toewijden aan God. En als er dan staat ook met hem in de eeuwige zaligheid zou leven, dat ziet op het profetisch, op het koninklijke. Dat hij zou leven en regeren met Christus, met God. Dat is het koninklijke. En dit alles was in volstrekte afhankelijkheid van God. Maar wat is er gebeurd met de mens? Hij was volkomen goed. Hij was geneigd God lief te hebben. Hij voelde zich thuis bij God. Wat gebeurde er? Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Met andere woorden, waar komt dan die verdorven menselijke natuur vandaan? En het antwoord is, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dus de oorzaak van onze verdorvenheid ligt in de erfzonde van Adam en Eva in het paradijs. U weet het, de jongens en meisjes, jullie weten ook wat Adam en Eva moesten doen. De Heere God lief hebben, ze mochten alle boom mochten ze van eten, maar die ene boom niet. Dat was het proefgebod. Maar de mens wilde ook van die boom eten. Want de mens trok zich bij God vandaan. De mens wilde als God zijn. Hij wilde zogenaamd vrij en onafhankelijk zijn. En daar op de plaats waar alles sprak van Gods goedheid, wilde hij God onttronen. Hij wilde zelf op die troon zitten. Hij wilde die ene boom ook nog hebben. Hij wilde alles en God niets. En toen at Adam van die boom in pure opstand. Het gaat niet alleen om het eten van een vrucht. Het gaat om opstand. Het gaat hier ook niet om dat Adam nou gestruikeld is. Dat voordat hij het in de gaten had, dat hij het eigenlijk, ja, eigenlijk kon hij het ook niet helpen. Nee, zo was het niet. Want Adam was hermetisch dicht. Leest u maar de Heilige Oorlog van John Bunyan. Daar wordt mensenziel beschreven. En die was dicht. Heeft Bunyan heel goed gezegd. Dat diabolus kon niet binnendringen in de mens. Nee, de duivel kon niet zomaar opening maken en binnendringen. Hij kon er niet in. Was gesloten. De mens moest de oorpoort, zegt Bunyan, openen. En de mens moest de oogpoort zelf openen. De mens heeft het zelf gedaan. De mens is zelf moedwillig, bewust in opstand gekomen. Dat hebben u en ik gedaan in Adam. En dat bevestigen we elke dag. En het gevolg van de zonde van Adam voor al zijn kinderen is, dat al zijn kinderen zijn allemaal verdorven. Hoe komt dat? Waarom? Omdat Adam ons verbondshoofd is. Hij is onze vertegenwoordiger. Hij staat daar als onze vertegenwoordiger. Hij representeert ons. Dus zijn zonde geldt voor ons allen. Al de andere zonden die Adam deed, die gelden niet voor ons. Maar die eerste wel. En dan zegt de catechismus, onze natuur is al zo verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Want Adam onttrok zich van leven en liefde. En hij was niet meer onder de beademing van Gods Heilige Geest. En u leest in Genesis 5 vers 3 dat Adam gewonnen zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Een zoon die ook dood was in zonden en misdaden. En nu was de mens onder de macht van de dood. En allen die uit Adam voortkomen, die behoren tot het rijk van de dood en zijn verdorven. En nu is de mens geboren waar Gods geest niet meer aanwezig is. Nu is het begrip van de mens verduisterd, zijn geweten is belast, vreugde ontbreekt in het hart. Hij wordt voortgedreven onder de toren van God met onrust. En we zijn nu zonder God. En onze werken vinden plaats buiten God. En onze natuur is zo verdorven dat we allen ontvangen en geboren zijn in zonde. En onze voeten gaan in de verkeerde richting. Onze ogen kijken naar het verkeerde. We luisteren naar dat wat verkeerd is. Ons eigen hart is onze ergste vijand. En dan lezen we in antwoord 8, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn om alle kwaad? Ja, zo zijn wij. Gans onbekwaam tot enig goed. Geneigd zijn tot alle kwaad. Is dat ons al leed geworden? Hebt u uzelf daarin herkend? En hebt u dat ook voor de Heere beleden met droefheid? Ja, wij zijn zo verdorven. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. En dan wordt er een deur geopend. En dan straalt er heerlijk licht nu al reeds in dit gedeelte van de catechismus waarin het gaat over de ellende van de mens. We zien hier de leer van de totale verdorvenheid van de mens. En daar moeten we aan vasthouden. Als we de leer van de totale verdorvenheid van de mens loslaten, dan lopen we vast met vele stukken, zo niet alle stukken van de theologie van Gods woord. En daarom is het verkeerd wanneer mensen zeggen dat er nog iets goeds is overgebleven in de mens en dat de zaligheid ook gedeeltelijk afhankelijk is van de mens. En dan zeggen ze, ja, Christus is de verlosser, maar we moeten zelf toch ook nog wel wat doen. Dan kan de Heer Jezus heus wel het grootst gedeelte van het werk nemen, voor zijn rekening nemen, maar de mens moet toch ook wel wat bijdragen. Dat de Heere Jezus de zaligheid verdient, maar wij moeten ook een steentje bijdragen. Het is toch ook onze keus. Dan reikt de Heere Jezus ons de hand, maar dan moeten wij toch zijn hand wel vastgrijpen. Dan doet de Heere wat en wij wat, dat doen we samen. En zo redeneert de verreweg de meerderheid van hen die zich christen noemen. Maar de realiteit leert ons. Wij zijn ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Want de hand die naar ons uitgereikt wordt, die slaan wij af. Hoe vaak hebben jullie en ik en u dat niet gedaan? Herhaaldelijk. En weet u wat nodig is? Wedergeboorte. Dan wordt het anders. In wedergeboorte, dan wordt het oude afgebroken. En dan wordt de mens nieuw gemaakt. We zijn zo verdorven. We hebben geen reformatie nodig. Wij hebben transformatie nodig. Onze toestand is dat wij ongeschikt zijn tot enig goed. En hoe kan ik ooit weer iets goeds uit me voortkomen? Dan moet onze goddeloze ik gebroken, gedood worden. En de Heilige Geest moet intrek nemen in onze harten. We moeten teruggeplaatst worden in die ware gerechtigheid en heiligheid. En dat betekent dat we ingelijfd moeten worden in Christus. En zondag 3 wil ons laten zien dat wij volkomen afhankelijk zijn van God. We zijn zo verdorven. Wij hebben God nodig in ons leven. En dan zien we de Heere Jezus die kwam. Want Adam is ons verbondshoofd. Maar voor Gods kinderen is de Heere Jezus ook hun verbondshoofd. En dan zijn zij begrepen in Christus. En wat de Heere Jezus gedaan heeft, volkomen gehoorzaamheid betoond heeft en een volkomen betaling voor de zonde gegeven heeft, dat wordt dan ook toegerekend aan al zijn kinderen die wedergeboren worden. Want Christus kwam en hij plaatste zich in de val van Adam. Hij nam Adams vloek en schuld op zich, maar Christus bleef als de middelaar volledig afhankelijk van zijn God. Hij rebelleerde nooit tegen God. Hij wilde altijd afhankelijk blijven. Hij bleef God zijn God noemen, zelfs aan het kruis, mijn God, mijn God. Hij bleef altijd staan in die ware gerechtigheid en heiligheid. Hij heeft Adams leven overnieuw gedaan, maar hij heeft het volkomen gedaan, zonder zonde. Hij nam Adams vloek en schuld op zich. Hij droeg zijn vloek. Hij droeg het kruis. Hij heeft betaling gegeven voor de zonde van Adam. Hij werd genageld aan het kruis. Hij moest lijden in de buitenste duisternis, omdat Adam zichzelf en zijn nageslacht geworpen had in die buitenste duisternis. En we begrijpen het niet dat God zo'n liefde had, dat in plaats van Adam en de gehele mensheid te veroordelen, hij zijn zoon gaf als een offer. En God bewerkte een volledige verlossing in zijn zoon. Hij betaalde de schuld en hij verdiende de levendmakende geest van God, dat die geest weer opnieuw in Adams kinderen kan geblazen worden. En wanneer die geest van God in uw hart komt, dan vindt er een grote verandering plaats. Dan wordt u ingelijfd in Christus. U wordt opnieuw geplaatst in die band van afhankelijkheid met Christus. Dan wordt u opnieuw geplaatst in de sfeer van de liefde en van het leven. U wordt geplaatst onder de beademing van Gods geest. En de Heere neemt het stenen hart weg en de Heere geeft u een vlezen hart. Hij legt zijn Heilige Geest binnen in u. En dan komt er een verlangen naar God. Dan komt er een hongeren en een dorsten naar God. Dan worden uw ogen geopend en dan ziet u dat u een slaaf bent van de zonde. En dan wilt u niet meer zo leven. En dan gaat u roepen, o Heere, ontferm u over mij. Heere, red mij, ik heb u nodig. En dan gaat de geest u verder leiden, dat u ziet dat niets van u behouden kan. En dan gaat u de totale verdorvenheid die in u is voor de Heere belijden. En dan komt u aan het eind met uzelf en dan legt u al die wapenen van rebellie, legt u neer voor de Heere. En u komt tot die overgave waarbij u zelf uw eigen hart neerlegt en zegt, Heer, ik kan mijn hart niet aan u geven, ik kan mijn leven niet aan u geven, maar ik heb u nodig. Ik heb u nodig, Heer, in mijn leven. En zo lijft de Heer een mens in zichzelf. De Heilige Geest gaat een nieuw begin in uw leven maken. En dit is die heerlijke werking die we niet kunnen begrijpen. Zo rijk, zo schoon, zo heerlijk. Zo'n grote gave. En dat is wat er gebeurt onder Gods woord. Daarom laten we het woord van God lezen. En laten we die God aanroepen om zijn levendmakende genade. Dat u leert te leven vanuit Christus. Gemeente, zondag 3 leert ons zien onze totale verdorvenheid. Belijden we dat? Hebben we die verdorvenheid herkend in ons leven? Hebt u gezien dat verlossing buiten u ligt in Christus? Is uw enige hoop de Heer Jezus dat Hij tussen beiden treedt, dat Hij ingrijpt in uw leven? Daar moeten we terechtkomen, aan de voeten van Christus. En Christus verstoot niemand die tot hem komt. Daar vindt u verlossing door zijn bloed. Daar vindt u vernieuwing door zijn geest. Daar vindt u geluk, leven, blijdschap, vreugde en vrede aan de voeten van die borg Christus. Daar wordt u gezegend. Daar worden zondaren hersteld in dat beeld van God. Daar vindt u alles, het leven. In hem vindt u genoeg voor dit leven. En genoeg voor het toekomende leven. En dan begeert u niemand dan Christus alleen. Dan wordt Hij de hoogste voor u. En zo gaat u weer leven. En straks volkomen in ware gerechtigheid, in ware heiligheid. Hoe heerlijk is zijn naam. Amen. Willen we samen zingen Psalm 51, vers 6. We bidden en danken. Heere, hoe rijk is uw woord. En hoe heerlijk past uw woord in volkomen orde bij elkaar. Want uw woord spreekt dat u alle eer en lof moet ontvangen. En dat is terecht. Want het werk van de zaligheid is volkomen uw werk. En wij van onze kant zijn geneigd tot alle kwaad. En uw woord zegt dat wij totaal verdorven zijn. En dat er vanuit onze kant geen uitgaan is tot u. En dat daarom de zaligheid niet is het resultaat van een samenwerking tussen God en de mens, dan zou u ook niet alle eer kunnen ontvangen. Dan zou de mens ook een klein stukje eer moeten ontvangen. En wat zou dat toch erg zijn? Dan zou u niet alle eer ontvangen. Maar omdat u alle eer ontvangt, daarom bent u het ook die de zaligheid bewerkt en die de zaligheid toepast en die het leven schenkt. En wat een troost, Heere, wanneer we onze eigen onmacht zien en wanneer we ons eigen verdorven hart zien en het verdorven hart van anderen, dan bent u niets aan ons verplicht. Maar dan mag het toch hoop zijn. Want het ligt uiteindelijk ook niet aan de mens. Maar het is uw genade. Het zijn de ontfermingen Gods. En daarom wanneer wij met onszelf vastlopen, dan is er in u alle ruimte tot verlossing. Heere, doe ons met onszelf vastlopen. En doe ons dan zien op de volkomen verlossing die er ligt in u. Trouwe God, verheerlijk uw naam. En verhoog uw kracht in ons midden. En wilt u zelf werken tot eer van uw naam. Wilt u overkomen in zondaars harten en daar vrede geven, het leven schenken. Heer, onze ogen zijn gericht op u. Red ons, Heere. Behoud ons, o Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor de afval wachten. Maar het kan alleen maar door u. Zo zijn wij diep afhankelijk van God. En zo zult u ook alle eer ontvangen. En zo wil uw volk het ook, dat u de eer ontvangt. En daarom in afhankelijkheid van uw leven. Want u zegt het, Heere Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. Maar dan is er juist verwachting. Geen passiviteit. Geen lijdzaam afwachten, maar een zien op u, heilige God. Kom over die bergen van schuld en onmacht, zondige onmacht heen. En wil nog wonderen werken in het schenken van de wedergeboorte ook in ons midden. Zegen uw woord aan onze harten. Vergeef al de tekorten ook van uw dienaar in het spreken en van ons allen in het luisteren. Wilt u met ons gaan deze week? We bidden u voor broeder Cor van de Doel, wanneer hij een ernstige operatie moet ondergaan deze week. Wilt u bij hem zijn? Hij heeft uw kracht. Uw dragende liefde nodig. wil bemoeienissen met zijn ziel hebben en wil de hand van de dokters leiden. En kon het zijn, wil hem nog gezondheid en kracht geven. Neem weg al onze zonden, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en gaat u met ons deze week in, om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte op Psalm 80, vers 11. 80, het 11e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.